Hartelijk welkom in het Friesmuseum. Het Verzetsmuseum Friesland organiseert de tentoonstelling Wie kan ik nog vertrouwen? Over de vervolging van homoseksuelen in de Tweede Wereldoorlog. Een voor velen nog onbekend hoofdstuk. Daarom is het heel goed om daar aandacht aan te besteden. En ik wil u graag ook nog iets vertellen over de achtergrond die ik misschien bij toeval ook nog zelf heb meegemaakt toen ik in mijn vorige functie op het ministerie werkte van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En de directie Verzetstrijders, Vervolgde en Burgeroorlogs getroffen in mijn portefeuille had. En dat was in tijd, dus inmiddels ongeveer, ik denk zo'n 9 tot 10 jaar geleden, dat de Nederlandse regering een gebaar wilde maken naar een aantal groepen die vervolgd waren in de Tweede Wereldoorlog vanwege de koele en kille ontvangst na de oorlog. U herinnert zich misschien, was een overleg met de Joodse gemeenschap, een overleg met de Indische gemeenschap, een overleg met de Roma en de Sinti, ook een voor velen nog onbekend hoofdstuk uit die tijd, en een overleg met de gemeenschap die de homoseksuelen vertegenwoordigde. Ik was adviseur van minister Els Borst toen en zij moest overleggen met minister Zalm, toen ook financiën, over welk bedrag beschikbaar zou komen om een aantal dingen mogelijk te maken. Om dingen mogelijk te maken zoals onderzoek, want er was tot dan toe zeer beperkt onderzoek geweest over dit onderwerp en ook voor een aantal educatieve activiteiten. En Els Borst had op marge van de ministerraad overlegd met Gerard Zalm en er kwam ook uit wat wij gevraagd hadden, een bedrag van ongeveer 4 miljoen. En dat bedrag is vervolgens door een commissie onder leiding van Peter Langhorst, is dat geld verbonden aan een aantal projecten. En een van die projecten is deze tentoonstelling die we hier vandaag in het Friesmuseum openen. Het programma voor vanmiddag is dat Inge Dietman, heel fijn dat u bent, een paar gasten zal interviewen. Daarna een afronding en dan nodig ik u graag uit om de tentoonstelling te bezichtigen. Ik geef graag het woord aan Inge Dietman.
Vrouwen boven de 40 worden altijd met je aangesproken. Ik sta nooit achter een katheder, dus ik wil die beleving wel even de eerste 4 minuten hebben voordat ik de mensen ga interviewen. Want ik heb wel een paar dingen te zeggen. Wie kan ik nog vertrouwen? Het is een vraag die elke Jood, zigeuner, gehandicapte en homoseksueel zich tijdens de Tweede Wereldoorlog kan hebben gesteld. Iedereen die door de nazi's als afwijkend en dus minderwaardig werd beschouwd. Wie kan ik nog vertrouwen? Dat woord nog impliceert dat mensen die voor de oorlog nog wel te vertrouwen waren, zich ineens konden ontpoppen als vijand. Zelfs vrienden konden vijanden worden, buren konden verraders worden. En wat hield dat verraad dan in? Dat verraad hield in dat je werd aangegeven en opgepakt omdat je jezelf en daardoor anders was. In het geval van homoseksuele mannen en vrouwen, zij hadden vijanden omdat ze niets anders deden dan hun hart volgen en liefhebben. In de eerste paar decennia na de oorlog was het helaas niet zo dat de tij zich volledig keerde. Als homoseksueel in Nederland hoefde je niet meer in doodsangst te zitten. Die dreiging was voorbij, maar de heersende norm was niet veranderd. Er waren vele tantes in dit land die samenwoonden met een vriendin. Voor de buitenwereld deelden ze alles, behalve het bed. Ooms die met een vriend in één huis onder één dak woonden, waren al gauw viezerikken over wie op een verjaardagsfeestje lekker kan worden geroddeld. Leven in een vrij land betekende niet per definitie dat je vrij was om te leven zoals je wilde. Er is inmiddels veel veranderd. Maar jammer genoeg hebben nog steeds veel mensen principes, al dan niet voortkomend uit hun geloof, waarmee ze homoseksualiteit afkeuren of verketteren. En daarom zul je als homoseksueel altijd op je hoede zijn. Dat ultieme vrije gevoel, zoals de heteroseksueel dat kent, bestaat voor de homoseksueel nog steeds niet. Ondanks geweldige verworvenheden als burgerlijk huwelijk en adoptie. Waar blijven de homoseksuele voetballers en bouwvakkers? Waar zijn de homoprinsen, de lesbische prinsessen? En hoe open kunnen lesbische en homoleraren op christelijke en islamitische scholen zijn? Het antwoord is bekend. Ik bevind mijzelf in een bevoorrechte positie. Ik leef in alle vrijheid met vrouw en twee kinderen in een prettig dorp onder de rook van Amsterdam. Ik kan het niet zo doen, maar het dorp heet Nichtenvecht. Voor ons was Potsdam een beetje te ver weg. Leuk dorp. Ons en onze kinderen wordt geen strobreed in de weg gelegd. Ik heb ook hele leuke kinderen. Ik kan ook niet anders met zulke leuke ouders. En ik moet denken aan een uitspraak van onze dochter. Die was toen, ik denk, 6 of 7 jaar. Het was avond. En zij stond, zoals kinderen dat kunnen doen, bij de trap te dralen. Wij dachten, die wil niet naar bed. In dit geval was dat niet zo. Er was iets anders. En ik zie nog, we hebben een prachtige dochter, een mooie blonde krullenkop. En ik zie nog dat blonde krullenkopje zich peinzend naar ons keren. En toen zei zij, mama's, ja, mama's, zouden jullie het heel erg vinden als ik later met een man ga trouwen? Kijk, en dat zeg ik met een knipoog. Als alle dochters van Nederland nu met die vraag thuis zouden komen, zijn er voor ons geen problemen meer. Dan zitten wij op rozen, maar dat hoeft natuurlijk niet de minderheid of niet de meerderheid te worden. Laat staan, het moraal van de meerderheid, die van de minderheid wordt. Homoseksualiteit zou geen issue meer moeten zijn, maar is het nog steeds wel. Ik wil dan ook aan ieder danken die zich blijft verzetten tegen onrecht en tegen discriminatie van homoseksuelen. Deze tentoonstelling gaat over alle lesbische vrouwen en homoseksuele mannen die slachtoffer zijn geworden van het naziregime. En daarom wil ik heel graag eindigen met die prachtige slotregels uit het gedicht Vrede van Leo Vroman. Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen. En herhaal ze 100 malen. Alle malen zal ik wenen. Dat is mooi, hè? Het is wel een applaus waard. Ja. Ik treed tegenwoordig veel dagvoorzitter op. Maar die zin herhaal ze 100 malen. Alle malen zal ik wenen. 100 malen die verhalen, maar hoe vaak zijn deze verhalen verteld? Dat ga ik vragen aan Klaus Müller, museumconsulent, samensteller van deze tentoonstelling. En Jelly van der Zijl van ILIA, het Internationaal Homo Lesbisch Informatiecentrum en Archief, initiatiefnemer van deze expositie. Jelly en Klaus. Ik ga lekker in het midden zitten. Ja. Malen en alle malen zal ik wenen. Hoe vaak zijn deze verhalen verteld, Klaus?
Niet 100 malen, zeg ik ook. Niet 100.
Ik hou graag de regie in handen, dus ik hou graag de microfoon vast.
Niet 100 maal, een aantal van die verhalen is eigenlijk eerder niet verteld. De tentoonstelling berust wel op 2 boeken die ik heb gemaakt. Doodgeslagen, doodgezwegen, dat is een boek. Wat gaat om de nieuwste stand van onderzoek over vervolging in homoseksuelen, vooral in Duitsland, maar ook in Nederland. En een tweede boek, het begint met nee zeggen, wat ik samen met Judith Schreuf heb gedaan. En daar worden een aantal homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in het Nederlandse verzet geportretteerd. Dus daar was al vrij veel materiaal waarvan ik ooit kon putten. Maar er is altijd toch weer voor mij ook zelf verrassend, ook al werk ik over dit onderwerp al vrij lang, dat veel van deze verhalen nooit eerder zijn verteld. Om een voorbeeld te noemen, veel van de homoseksuele overlevenden van concentratiekampen hebben hun verhaal nooit verteld. Het is een hele kleine groep geweest van mensen die op een gegeven moment vrij laat, ergens in de jaren, toen ze al 80 of 90 waren, 1 keer hun verhaal hebben verteld. Ik heb toen veel interviews met hun gedaan. En dat was dan soms voor de allereerste keer dat ze dat werkelijk hebben verteld.
Lijkt mij onindrukwekkend geweest. Hoe vertelden ze dat? Was dat moeilijk?
Dat was zeker moeilijk en het duurde ook een tijdje dat ze vertrouwen konden winnen, dat daadwerkelijk iemand geïnteresseerd was. Omdat ze zijn natuurlijk na de oorlog naar huis gekomen en hoopten om een ander leven te kunnen beginnen. En ze merkten dat hun omgeving, zoals je ook al zei, was niet veranderd. Dus ze hebben helemaal geen steun gehad en de meesten zijn met dat verhaal door moeten gaan leven en zijn ook gestorven met dat verhaal. Zonder dat vertellen aan hun vrienden, ook niet aan hun ouders of aan hun vertrouwde, omdat er was heel vaak zoiets van, nee, daar, zoals een man zei van, ja, dat wil toch niemand horen, als ik dat begon, dan zegt hij van, ja, laat maar, het is nu al gebeurd, het is verleden, ik wil er niks over horen. En pas als je dan het vertrouwen voelt om een verhaal te vertellen, dan komt er dat uit.
Wat vond je het meest opmerkelijke aan die verhalen? Wat heeft je het meest getroffen?
Het meest getroffen was, en dat is eigenlijk bijna met iedereen gebeurd, dat zij zich hebben onderbroken en gezegd van, maar wil je het echt horen? En de tweede vraag, dat is toch eigenlijk niet juist geweest? En ik heb gezegd, natuurlijk is dat niet juist geweest. Je zat 7 jaar in een concentratiekamp, dat was marteling, je hebt heel veel verschrikkelijke dingen meegemaakt. Dat is heel erg voor jou geweest, heel erg onrecht. En dat gevoel, die antwoord hebben ze nooit gehoord. Ze zaten nu nog, en dat was decennia na de oorlog, met het gevoel, was het nou mijn schuld? Is het nou niet echt, is het niet onjuist geweest wat toen met mij gebeurde? En die vraag had ze, daar had ze nog geen antwoord op gekregen.
Jullie, toen jij voor het eerst de tentoonstelling zag, wat was je eerste reactie?
Ik vond hem geweldig, indrukwekkend. Het geeft ook een stuk kennis. En ik denk dat het heel goed is voor ieder om die tentoonstelling te zien van het verrijkt je kennis en het verrijkt dus ook de acceptatie naar de ander. En dat geldt niet alleen voor homo's, vind ik, homoseksuelen, maar dat geldt op alle gebieden. Dat geldt ook voor mensen kleurlingen en voor iedereen. Kennis maakt dat je toleranter wordt, dat je kennis neemt van de ander en dat je ziet, oh ja, dat hoort erbij, dat is gewoon. En zover zouden we moeten komen dat het gewoon is. Zijn we nog lang niet natuurlijk, hè? Want in deze tijd is er toch nog heel veel agressiviteit, zowel lichamelijk als geestelijk. Maar ik vind die kennis, nou, door die tentoonstelling verrijkt ons dat. En denk ik ook dat het goed is dat schoolkinderen daar naartoe gaan, met een onderwijzer, dat ze kunnen vertellen van, dat is toen gebeurd. Ook nu gebeuren dit soort dingen niet in die mate. Maar ook nu worden homoseksuele mensen en mannen en lesbische vrouwen worden nog niet getolereerd.
Had jij de kennis al die de tentoonstelling ons vertelt?
Nee, die kennis had ik niet. Nee,
terwijl jij toch zou denken van, nou jij weet wel wat.
Ja, precies. Waardig op leeftijd weet wel wat.
Ja, dat zeg ik niet genoeg.
Nee, maar ik woon inderdaad al jaren met mijn partner samen en weet natuurlijk ook wat een en ander van hoe dat gaat in de maatschappij. Maar wat daar gebeurd is, wist ik niet. En dat maakt, kijk, tuurlijk dat wat vaag. Nou, dat homoseksuelen op die manier gevolgd zijn, dat ze zo in de benauwdheid leven. Want dat was het, in de benauwdheid leven. Zo klein leven, niet kunnen zijn wie je bent. Dat was het. En dat is natuurlijk, vind ik nu nog, niet kunnen zijn voor een heel aantal mensen wie je bent. En dat vond ik heel duidelijk, die expositie duidelijk maken.
Ja, Klaus, er is wel een en ander over gediscussieerd, hè, naar aanleiding van de tentoonstelling die eerder was in Westerbork en daarna in Amsterdam. Je zou de zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis wat zwarter hebben gemaakt. Wat is nou precies feitelijk aan de hand geweest in de Tweede Wereldoorlog?
Jerry, ik vond die uitdrukking die Jerry gebruikt, in de benauwdheid zitten en klein leven te moeten leiden, terwijl je eigenlijk misschien op een hele normale manier wil samenwonen met je vriend of je vriendin. Dat was natuurlijk in Nederland voor de oorlog, voor de bezetting niet mogelijk. Dat was ook in Nederland na de bezetting niet mogelijk. Dus daar zijn lijnen van continuïteit. Nederland was voor en na de oorlog toch een zwaar homofoob land. Wat in de bezetting is veranderd, is de dreiging, waar je niet van wist van hoe ver gaat die eigenlijk. Dus De paragraaf 175 werd van Duitsland vrij snel na 2 maanden geïntroduceerd in Nederland, die een verstrekkende dreiging en eigenlijk ook een omkering van de bewijslast heeft betekend.
Ik heb niet opgelet in de geschiedenis.
Goed wat je het zegt. Paragraaf 175 is een Duitse paragraaf, die was op het Duitse wetboek sinds 1871, was gericht tegen sodomie. En dat was ook tot 3.
Vandaar dat ik het heb gemist uit mijn
hoofd. Denk dat het zal daar iets mee te maken hebben. Het klopt ook, het was alleen een criminalisering van mannelijke homoseksualiteit en dan ook nog beperkt op sodomie. In Duitsland heeft dat tot gevolg gehad dat ook voor de rechtbank je als homoseksueel soms nog een kans had. En in 1935 werd deze wet zovergaand aangepast onder de druk van de Gestapo en SS, dat de bewijslast eigenlijk werd omgedraaid. Dus je moest geen sodomie meer bewijzen en de bewijslast was eigenlijk bij de aangeklaagde. Dus als er een brief, een aanschuldiging, een adresboek werd gevonden, was dat voldoende ruimte om je te verhoren. En als je verhoord werd, had je in die tijd, na 35, weinig kans om daar nog aan de dans te ontspringen. En zeker met een gevangenisstraf te worden geconfronteerd of nog erger met een verblijf in een concentratiekamp. Nou, deze sodomie, deze vergaande versie werd dus in Nederland geïntroduceerd vrij snel na de bezetting in mei 1940. Wat ook gebeurde, dat het politieapparaat werd aangepast. Dus er was een speciale politie-eenheid die zich bevatte met de strijd tegen abortus en homoseksualiteit. Soortgelijk zoals het in Duitsland in de jaren 30 was ingevoerd. Dus je zag dat Nederland het voorbeeld volgde, moest volgen. Van wat er daar in de bij de Duitse politie was gebeurd. Het verschil is wel dat de vervolging van homoseksuelen in Duitsland dan daadwerkelijk voerde tot toch vrij massale arrestaties. Dus er zijn 100.000 mannen gearresteerd als homoseksuelen in tussen 33 en 45. Meer dan de helft zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen en daarvan een. Ja, 10.000 tot 15.000 zijn of meteen naar kampen of na verloop van de gevangenisstraf als preventieve hechtenis, zoals het toen heette, in concentratiekampen terechtgekomen. En dat is in Nederland niet gebeurd. En de tentoonstelling laat dat eigenlijk ook meteen zien. Je ziet een aangelijking van zowel de wettelijke regels als van het politieapparaat. Maar de ultieme consequentie, massale arrestatie, dat is niet gebeurd. En daar kan je over speculeren, waarom is dat niet gebeurd? De vervolging van Joden had prioriteit, heel simpel. Je ziet ook in Duitsland dat.
Maar wat vond je van de hele discussie afgelopen jaar? Want aan de ene kant werd er een geschiedkundige discussie gevoerd. Aan de andere kant zag je af en toe dan de opmerking geplaatst, ach, zo erg was het dus allemaal niet.
Ja, dat is natuurlijk een discussie die al heel lang wordt gevoerd. Het viel allemaal mee. En voor mij is het dan toch wel een teken dat niet alleen de hetero-meerderheid geen emotioneel contact heeft met dit deel van de geschiedenis, maar dat ook binnen de homogemeenschap enigszins salop wordt gereageerd op een generatie die hun ervaringen nauwelijks hebben kunnen delen met ons. Die zijn niet gevraagd, die zijn niet geïnterviewd, die zijn ook nooit serieus genomen. Ze hebben toch een leven in de verdrukking moeten leven tot en met de jaren 50 en 60, tot het langzaam op gang kwam. En uit die ervaring van een generatie, als je zo'n leven leidt in de verdrukking, wen je er natuurlijk daar ook aan. Dus ik had overlevenden die zeiden van, nou, over Auschwitz heb ik niet kunnen klagen. Omdat binnen zijn leven was Auschwitz dan niet het eerste wat hij heeft meegemaakt. Dat was dan Mauthaus of Neuengamme. En je hebt ook mensen die in de gevangenis waren. Ze zeggen, nou, ik was heel blij in die gevangenis, omdat dan zat ik niet in een kamp. Dus dat viel mee. Die hadden daar, dus de verwerking was een hele andere. En wat ik wel kwalijk heb genomen aan deze discussie, omdat die verhalen, die individuele verhalen die ik in de tentoonstelling bij elkaar heb gebracht, en het grote verhaal wordt verteld via individuele verhalen. Individuele verhalen laten wel zien hoe verschillend mensen hebben gereageerd. Er zijn mensen die toch op een redelijke manier zijn doorgegaan met hun levens. Andere mensen die dat wel dachten te kunnen doen en werden opgepakt. Dus je ziet de diversiteit van de ervaring. Maar om het dood te slaan met een saloppe formulering, het viel allemaal wel mee.
Dat zijn makkelijke opmerkingen, dan kun je het weer terzijde schuiven. Als je zo'n opmerking kunt plaatsen. Het zijn eigenlijk twee vragen die ten grondslag liggen aan die tentoonstelling. Moet ik als homoseksueel aan mijn verlangen toegeven of hou ik mij stil? En waarom word ik door de een gesteund en door de ander verraden? Zijn dat vragen die heden ten dagen nog gelden?
Ja. Ja. Wat wil je meer weten?
Dat je dat toelicht, zodat ik niet hoef te piekeren over een vervolgvraag. Kijk, tuurlijk weet ik dat je dan ja zegt.
Nee, maar het gebeurt tegenwoordig natuurlijk. Zo. Ik heb ooit eens in een dorpje gewoond. Maar dat al ooit, het is inderdaad bijna 40 jaar geleden. Woon ik samen met mijn pa, een klein dorpje in Friesland. 90 mensen. Dan moet ik zeggen, wij wonen daar heel plezierig. En ook helemaal niet dat mensen verveeld of moeilijk deden. Eén keer op oudjaarsnacht. Lesbisch. Dat konden we mee leven. Heel een paar opgeschoten.
Ja, maar dat was je tenslotte.
Ja, dat was het. Dan kan je mee leven. Dat is helemaal... Maar dat is even te zeggen. Want er woonde ook een meisje, 12, 13 jaar. Die dacht van, er is iets met me aan de hand. Ik weet niet wat. Ze kon er heel goed met haar oom over praten. We woonden naast haar oom, want die woonde ook in het dorp. En haar oma heeft het duidelijk kunnen maken. Vrouwen kunnen ook van elkaar houden. En dat was voor dat meisje, voor dat kind, was dat een opening. Nog maar 13 jaar. Kijk, je hoort er zo weinig van. Hè? In zo'n dorpje ging dat toen allemaal vrij goed. Maar later is het met dat meisje, van mijn alle steden, gaat het gewoon hartstikke goed. Maar op dat moment, om erachter te komen, is het met mij aan de hand. Dat is natuurlijk... Ja, onbekend, vreselijk. En dat vind ik ook, zo'n Ilian, want daar hebben we het ook over. En die heeft allerlei kennis in huis, via documentatie en via websites, noem maar op. Daar kunnen mensen terecht en daar kunnen ze hun kennis dus verrijken en kunnen dat delen met kinderen die er tegenaan lopen van wat is er met mij aan de hand. En zo zou de wereld eruit moeten zien, maar dat is nog niet zo.
Hoe vaak krijgen jullie als Ilia de vraag van jullie emancipatie, het is nu wel gedaan, het is goed zo?
Dat hoor je wel eens. Die mensen hebben er geen idee van dus. En dat zijn mensen die het meemaken in hun omgeving. Ik heb een nichtje. Nou, er zijn wel meer mensen een nichtje, maar ik heb ook een nichtje.
Gefeliciteerd. Is het een leuk nichtje?
Is zo'n 30 jaar. En dan heb ik eens een keer wat in gesprek met haar op het andere lamenhuis. Ik snap niet dat tante Jelly zich daar zo druk over maakt. Dat is toch heel gewoon lesbisch zijn, homoseksueel zijn. Dat meisje is ermee groot geworden. He, die vindt het gewoon. En dat is dus zo belangrijk om het te laten zien. Om het te ervaren in je leven. Want heel veel mensen maken dat dus niet mee. En die gaan dan zo gewoon naar de deur. Er is iets meer aan de hand. En daarom is het zo belangrijk om die kennis. En dan krijg je ook veel meer, dan worden mensen getolereerd.
Als mensen natuurlijk die kennis wel tot zich willen nemen.
Ja, je moet er ook open voor staan. Dat is natuurlijk het punt. Je moet dat willen. Nee, en daar moeten wij dus... Ja, daar zijn wij mee aan de slag. Daar zijn wij mee bezig.
Klaus, jij hebt eerder gezegd... ik neem op bij Amsterdam. Homogeschiedenis in Nederland is Nederlandse geschiedenis tot in de haarvaten. Wat heb je daarmee bedoeld?
Dat was een ervaring. Die tentoonstelling te ontwikkelen was heel moeilijk, omdat er was vrij weinig materiaal. Dus je hebt het Ilja-archief, je hebt een privéarchief van Jan Kauw en Venus. Maar als je naar de geëtableerde instellingen gaat, is er heel weinig over homogeschiedenis te vinden. Niet niks, maar weinig. En mij verbaasde dat, omdat ik ben natuurlijk 20 jaar geleden hier naartoe gekomen. En voor mij was inderdaad Nederland op dat moment het enige land waar homoseksualiteit tot bepaalde hoogte gewoon was. Ik moest er echt aan wennen. Het was een hele bevrijding voor mij dat ik eigenlijk nauwelijks nog iemand tegenkwam die daar moeilijkheden mee had.
Wat je wilt zeggen, die hetero was.
Nee, dat is al te ver gaan. Maar ik had altijd verwacht dat er een negatieve reactie komt van een of ander. En dat was eigenlijk altijd niet zo. Dus het was voor mij, je went er ook aan dat je eigenlijk op een, ik ben homo eigenlijk mijn hele leven, dus ik sta daar ook niet bij stil. En dat merk ik dat mijn omgeving heel vaak daar ook niet meer stil bij staat en dat vind ik heel prettig. Maar wat mij verraste is natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Nederland heeft een voortrekkersrol gehad in de laatste decennia. Er is heel veel strijd geleverd, het is heel publiek geweest op het gebied van literatuur, van sociale strijd enzovoort. dan zou je denken van nou, dat is nu eigenlijk ook deel geworden van de collectieve vaderlandse geschiedenis in de vorm van collectievorming in archieven, in musea, op scholen of universiteiten. En dat valt reuze tegen. Dus in principe wat eigenlijk op dat culturele niveau heeft plaatsgevonden is bitter weinig, en dat zal ook ervoor zorgen dat wat wij als generatie nog weten, dat gaat verdwijnen. Dat zal zeg maar de volgende generatie er geen enkele flauw idee meer over hebben, omdat daar ook nauwelijks materiaal is verzameld waarin je dat aantastbaar kan maken.
Maar wat zou dat betekenen als het uit ons collectieve geheugen zou verdwijnen, bijvoorbeeld die periode van de Tweede Wereldoorlog?
Die periode van de Tweede Wereldoorlog als algemene geschiedenis gaat niet verdwijnen. Er is veel verzameld. Nou, ik maak mij geen enkele illusies. Dus die twee boeken die daar nu zijn, nou, die zijn mooi. Die zou je kunnen gebruiken. Daar is een fantastisch proefschrift jaar geleden door Pieter Koenders. Maar er is eigenlijk vrij weinig onderzoek gedaan de laatste jaren. En ik denk musea en archieven hebben nooit een poging gedaan om collectief en structureel met dit thema om te gaan. Dus wat gaat gebeuren? Het gaat verdwijnen. En als iets gaat verdwijnen uit het collectieve geheugen, ja, gaat ook niet meer naar voren komen in het onderwijs of universiteiten. Dus in die opzicht, wat gaat gebeuren, is dat die ervaring die wij nu hebben sinds de jaren 60, 70, 80, dat die zeg maar wordt binnengesloten in onze generatie en niet wordt doorgegeven.
Wat zou dat dan betekenen? Heeft dat een negatieve invloed bijvoorbeeld op de verdere emancipatie van de homoseksuele gemeenschap in Nederland? Heeft dat...
Ja, lijkt mij wel. Ja, en dan moet ik weer wat zeggen. Nog meer zeggen. Nee, maar dat is zo. Dat heeft zin.
Je zit hier om wat te zeggen, wist je dat?
Nee, maar dat heeft zeker zijn invloed natuurlijk. En dat, wat moet ik daar verder van zeggen? Dat weet ik niet. Maar dat, misschien kan jij dat beter zeggen, Klaus.
Ik vind jullie wel een leuk duo, hoor. Ja.
Nou, ik stel me dat vrij simpel voor, en dat zie je natuurlijk ook bij andere groepen. Het is een minderheidsgroep met een specifieke cultuur en geschiedenis. En het helpt natuurlijk altijd als je een specifieke cultuur en geschiedenis van iemand anders kent. We zijn wel enigszins normale mensen, maar we hebben natuurlijk specifieke ervaringen meegemaakt in ons leven. Als die helemaal niet meer worden meegedacht door de maatschappij waarin wij leven. Als iedereen denkt van, dat is toch heel gewoon. Ja, waarom moeten jullie nog gay pride doen? Waarom moeten jullie nog dit doen? Dit leidt toch... Er is toch helemaal geen verhaal meer mee verbonden. Terwijl je zelf weet, dat is een heel groot verhaal. Van strijd, van lijden, van rechtvaardigheid mee verbonden. En die gaat ook nog door. Maar het is natuurlijk nog steeds niet gewoon van... door Nederland hand in hand door de Kalverstraat, om maar eens te zeggen, te lopen. Ik zou dat niet graag doen, omdat... Ja, ik weet maar nooit wat er gebeurt.
Ik krijg het zo gewenst, denk ik. Ja, dan kon je wel hand in hand lopen in de Kalverstraat. Dan kon je niet hand in hand lopen in een dorp. En ik heb het idee dat je binnen een dorp makkelijker vooruit kunt komen dan in de stad. Dat is zo. Ja.
En wijs je dan onmiddellijk met de vinger naar de moslimgemeenschap?
Ja, dat vind ik hartstikke moeilijk, maar dat heeft zeker wel zijn invloed. Om daar nog gelijk naar te wijzen, maar dat heeft zijn invloed. Kijk, wij zijn ook ergens begonnen. In onze cultuur zijn we ook ergens begonnen. Nou, die mensen moeten daarin ook leren. En dan kom ik weer op het verhaal van kennis. Je moet die kennis tot je nemen. En mogelijkerwijs worden we daar wijzer en gaan we er anders mee om. Dat is denk ik het verhaal. Kijk, zo is dat bij ons ook begonnen. En wat Klaus net ook zei. Voor de oorlog was het hier...
Ik ga liever nog steeds niet in Dordrecht wonen, hoor.
Nee, oké. Okay. Maar... Maar van voor de oorlog was het natuurlijk hier ook benauwd en knijpen en noem maar op. En in die zin is het natuurlijk wat, wel wat ruim geworden. Nou, we gaan dan dus weer terug, wat ik net zei. Nou ja, dat heeft zeker met die cultuur te maken. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat Ilja er is. Ik val vooral in herhaling, maar doordat mensen kennis kunnen nemen van. En dat verhaal van Klaus, dat is zo wezenlijk. En daar gaat het om. En daarom moeten we er zijn, moeten we op onze manier, moeten we er voor uitkomen. En dat is natuurlijk nog heel veel. Mensen die het nog altijd moeilijk vinden en dus in hun omgeving ook niets kunnen betekenen voor de mensen die dat ook nodig hebben. Nou, dus dat blijft, zo gaat het.
Het gaat natuurlijk niet alleen om de moslimgemeenschap. We hebben voldoende, als je kijkt wat er in het laatste jaar gebeurd is in de Nederlandse regering. En dat is natuurlijk toch zeer verrassend dat je...
Wijs naar Balken, bijvoorbeeld.
Nou ja, Balkenende die niet de lef heeft in Indonesië Nederlandse wetten te verdedigen en te zeggen van dit is op een democratische manier tot stand gekomen en daar staan wij achter. Of wie de verdomd die zegt van asielzoekers uit Iran, die kunnen worden teruggestuurd. Omdat het valt mee als je een beetje inhoudt. Dus die formulering, als je een beetje inhoudt, betekent van als je niet je gevoelens uiting geeft en op een manier een vrijheid wil leven zoals wij dat, als zij dat voor zichzelf zo opeisen. Of minister Bot die zegt van, daar is helemaal niks aan de hand in Iran. Dat is met grote zorgvuldigheid uitgezocht. Nou, en 3 maanden later moet dit intrekken, omdat het klopt gewoon niet. Dus dan heb ik me wel gevraagd, wie heeft er allemaal geslapen op het ministerie van Buitenlandse Zaken? Omdat je moet geen helderziende persoon zijn om te denken, dat klopt niet in Iran.
Zijn er al politici geweest die de tentoonstelling hebben bekeken? Los van Boris Dietrich en Ayaan Ishiali, die de voet hebben geopend?
Ik weet het niet. Ik hoop nog altijd dat het in het parlement terechtkomt en er zijn ook gesprekken. En dat zal natuurlijk bijzonder bevorderlijk zijn, omdat ik heb minder angst voor de moslimgemeenschap als voor een houding binnen de Nederlandse politiek die zegt het is nu allemaal normaal, we hoeven daar niks meer aan te doen en het is gewoon, terwijl het niet zo is. En als ik zie van hoe ze volstrekt verkeerd dat ook inschatten hoe de situatie in andere landen is, dan denk ik van nou, dat moet nog veel gebeuren. Niet bij iedereen, maar bij die personen die ik net genoemd heb. Dat heeft me ziek verrast. Dat had ik nooit verwacht in dit land.
Als je die zou rondleiden, of ons, wij kunnen straks naar die tentoonstelling gaan. Wat is dan de foto of het beeld waarvan je zegt, blijf daar nou vooral ook even staan? Want dat is zo mooi of zo aangrijpend. Dat is zo'n goed verhaal.
Ja, ik heb natuurlijk mijn lievelingsverhaal. Maar... De correcte antwoord, wat ik nu heb meegemaakt, die tentoonstelling was in Westerbork, die was in Amsterdam. En ik heb nog veel reacties gekregen van bezoekers. En wat ik heel mooi vond, is dat bezoekers op een gegeven moment, je leest niet alles, hè? Dat denk je wel als curator, maar dat klopt niet. Dus bezoekers gaan er toch op een manier heel zelfstandig doorheen. En dat, vaak komen ze dan terug en zeggen van, nou, dit ene verhaal, oh, dat heb ik wel heel erg aangegrepen. En hoe is dat nou gebeurd? Dus ze hebben 1 verhaal of 2 eruit gehaald en zich tot eigen gemaakt. En het waren altijd verschillende verhalen.
Wat is jouw verhaal?
2. Het ene is, dat is het verhaal van Frida Beninfante. Frida Beninfante was de eerste... dirigente in het Nederlandse muziekleven voor de bezetting, heeft die carrière opgegeven, anders dan haar mannelijke collega's, is in het verzet gegaan, was deelgenoot aan de voorbereiding van de aanslag op het bevolkingsregister in 1943 in Amsterdam, was de eerste keer het Nederlandse verzet, een Nederlandse instelling heeft aangevallen die gecollaboreerde met de Duitsers. Ze was een van de wenigen die dat heeft overleefd, de meeste uit die groep zijn opgepakt. En ze is dan op haar eentje gevlucht in 1944 naar Zwitserland en na terugkomst in 1945 kon ze haar draai niet meer vinden. Ze zag gewoon dat de maatschappij helemaal niet reageerde op het feit dat er zoveel mensen zijn afgevoerd en verraden enzovoort. En dan is ze geïmigreerd naar Amerika. En ik heb haar geïnterviewd op 90-jarige leeftijd in 2 dagen. En dat is voor mij nog altijd een van een hele bijzondere... belevenis om haar te mogen leren kennen en die kracht te voelen. En dan heb je zo'n 90 oude madame die echt zo zat. En je, gewoon, ja, je denkt dan wel, je neemt het interview af, maar zij was in controle. Ze was ook in Amerika weer dirigent geworden, dus ze weet van hoe ze dingen moet doen. En we hebben zowel over de hele zwarte kant, de vriend van haar in parade, opgepakt, vermoord. Ze heeft heel erg dingen gezien. Maar ze heeft ook een bepaalde kracht behouden, die ik zeer bijzonder vond. Dus vond ik zeer bijzonder om met iemand van 90 jaar van leeftijd over seks te praten. Dus dat had ik ook nog nooit gedaan.
Heb je het nieuws gehoord?
Het soms moeilijk is de juiste locatie te vinden. En daar was heel open over. Dus dat vond ik wel heel lief. En zij is
niet te vinden, hè, de tentoonstelling. Nee, die verhalen.
Nee, het verhaal niet. Dat is wel een film waar... die we later hebben gemaakt, maar ik was een meisje waar ze dat over vertelde. En dan het andere is een verhaal met een overlevende Heinz, die was 92 en die heb ik geïnterviewd in het kader van een film die ik heb gemaakt, paragraaf 75, een Amerikaanse documentaire over homoseksuele overlevenden. En hem had ik nog nooit ontmoet. En, we hebben hem geïnterviewd in Spanje. Hij kwam binnenrijden en zijn begeleider zei van, je mag niet filmen, je mag alleen audio doen. En het kwam allemaal goed, dus hij vertelde op een gegeven moment zijn hele verhaal met een volle gezicht. En hij raakte en ik ook in een soort trance over 2-3 uur waar hij gewoon alles vertelde. En we hebben alle twee heel veel gehuild. Hij begon te huilen in de, na de eerste vraag, dus dat zat meteen goed. Nou goed, in de bedoeling, ik dacht, ik ben heel aardig, ik zeg van, ik ken u niet, dus als ik iets vraag wat u niet wil doen, dan zegt u, die vraag volgende vraag. Ik wil u niet kwetsen. Dus ik dacht, ik ben echt een hele intelligente vraag naar zijn ouders. Dus ik vroeg, hoe was het met uw ouders? Hoe was uw relatie met uw ouders? En hij begon te huilen. Omdat hij heel erg van zijn ouders en zijn vader heeft hij niet meer gezien, omdat hij jarenlang in een kamp heeft gezeten. Met zijn moeder had hij een hele ambivalente relatie, omdat hij heel erg van haar hield. Maar ze heeft in al die jaren, toen hij terugkwam, geen één vraag gesteld van wat is in 8 jaar in die verschillende kampen met jou gebeurd. En daar was hij heel kwaad over. Dus, en dan, maar hij zei dan van, ja, ik ga hem natuurlijk, gaat u maar gewoon door. En als ik weer huil, u moet gewoon doorgaan. En dan, dus hij heeft het drankje gegeven. En het laatste stukje is dan een interviewfragment in het laatste gedeelte. Waar hij op zeg maar een filmopname naast 2 andere interviews, waar hij vertelt waarom hij nooit daarover heeft kunnen praten. En dat is zo direct en is zo dat hij meteen begrijpt waarom hij nu pas, meer dan 60 jaar later, hier in het Fries Museum met deze tentoonstelling zit. Dat wordt hij al meteen duidelijk. Het grote zwijgen. Hij is een van de weinigen die erover heeft gesproken. Hij is geen 90 op dat moment. Dus we hebben eigenlijk het hele verhaal altijd gehoord vanuit de vervolger zelf, van de Gestapo-documenten, politiedocumenten, en nooit van de slachtoffer zelf. Dus als je je voorstelt, de Holocaust is vervolging van de Joden, alleen verteld door de Duitsers, zal een heel ander verhaal zijn als wat we nu hebben, namelijk dat heel veel Joodse overlevenden hun verhaal altijd heel specifiek gedeeld hebben, op schrift, op interview, op allerlei manieren. En dat ontbreekt ons toch voor het grootste gedeelte. En het is te danken aan deze mannen en vrouwen toch op een moment die moed te hebben gekregen om hun verhaal te vinden, dat wij nu het verhaal kunnen vertellen. En niet alleen zijn aangewezen op documenten van vervolging.
Ik heb er niks aan toe te voegen. Zo is het, ja. Dat is het verhaal. Dat gaat het om. En dat we nu samen in de klanten, dus deze tentoonstelling voor elkaar heeft gedaan. Het is begonnen in Westerbork, Amsterdam, zo lijkt met tentoonstelling. Nou, dat is geweldig, vind ik. Dat is het enige nog wat ik wil zeggen.
Jelle van der Zijl, Klaus Müller. Ja, dan wil ik wil straks. Of mag ik dat nu al doen? Wacht even. Zo leuk. Ja. Ik heb een hele goede vriendin van mij, is presentator bij Omroep Friesland, Lucke Kloeze. En die zei, doe het niet meid, je hebt een helemaal een goede tongval daarvoor. Maar ik ga het toch proberen. Mag ik alvast? Mag ik alvast de tentoonstelling openen? Het is echt heel moeilijk dit voor mij hoor. Jullie bij? Jullie
bij.
Was het niet goed? Ja. I ben ik?
Ja.
Disse?
Ja.
Tentoonstelling.
Hartelijk dank Inge voor deze, nou je bent goed onderlegd op het onderwerp, voor deze zeer sympathieke presentatie. Hartelijk dank aan de gasten, Jelly en Klaus. Ik wil nog één iemand even onder de spotlight zetten, dat is Kees van Balen, die ontzettend veel gedaan heeft voor deze tentoonstelling om het hier mogelijk te maken. Hartelijk dank Kees, ik wil je graag een cadeau geven. Wil je even naar voren komen? Dan nodig ik uit om de tentoonstelling te bekijken. Die trap op. Dank u wel.